Ja, ik werd bepaald al 2 weken terug bij een onderwerp. En toen gaf de Heer in één keer een woord en ik heb dat opgeschreven en ik heb het allemaal aangetekend. Intussen denk je dan over na en dan gaat er wat af, er komt wat bij. En dat wil ik vandaag met u delen. En dat is een stukje uit Lucas 8, de versen 22 tot 25. En daar staat boven in mijn vertaling: de storm gestild. En daar staat: het gebeurde op een van die dagen dat hij met zijn discipelen aan boord van een schip ging. Van Lucas, dan zie je dus dat er heel veel gebeurd is. En uiteindelijk komen we dan bij die storm terecht, op het meer. En als je dan nog verder leest, dan gebeurt er nog wat. Dan komt je aan de overkant en dan zie je dat daar een bezeten man is die bevrijd moet worden van een legio van veel demonen. Dus dat is de context waarin dit staat. En ja, ik moest zo denken aan die storm, aan de tijden waarin we nu leven. En de tijden waarin we nu leven, het zijn ook turbulent en stormachtig. En ja, ik ben al een tijdje erbij bepaald dat we gewoon in de eindtijd leven. Een jaar of 3 terug, toen zei de Heer tegen me, toen ik de oudste was, van ga spreken over mijn wederkomst. Zorg dat mensen klaar zijn als ik terugkom. Ja, er is van alles gebeurd. En de boodschap is een beetje ondergesneeuwd, om te zeggen, die gedachte. Maar als je terugkijkt naar de tijd, of nu kijk maar naar de tijd waarin we nu leven, dan zijn het inderdaad stormachtige tijden. Het zijn ongekende tijden voor ons als mens. We hebben altijd in een soort vrede geleefd, we konden alles oplossen. En we zijn nu in een situatie terechtgekomen dat dit niet meer zo goed gaat. Mensen zijn een beetje aan het eind van en zeggen, wat nu? Hoe moeten we dit nu aanpakken? En het is heel vreemd met die coronavirus. Het is een wereldwijd probleem geworden. De hele wereld houdt het in zijn greep en er is angst en er is chaos en er is verdeeldheid over de aanpak. En ook onder Gods kinderen. Ook hebben we het klimaatvraagstuk. Het is bijna elke dag wel een onderwerp van discussie. In de politieke arena, dan wordt er elke dag over gesproken. We kennen de gevolgen ervan. En ook dat is wereldwijd een groot probleem en mensen zijn er allemaal mee bezig. Het is niet meer op nationaal niveau op te lossen, zo lijkt het wel. En tegelijkertijd zien we ook een geestelijk verval in deze wereld. Met de vraagstukken als abortus, euthanasie en genderdiscussie worden de geboden en de verordeningen van God ter discussie gesteld. En als je dan als kind van God daarna kijkt en je kijkt wat Gods woord over deze dingen zegt, dan doet het eigenlijk pijn in je hart. Tenminste, dat heb ik als kind van God zijn, dat het me pijn doet hoe mensen soms over bepaalde dingen denken en hoe mensen eigenlijk God buiten de maatschappij willen drukken. De wereld keert zich massaal tegen de schepper. Het schepsel verwerpt zijn schepper. En als de wereld zich tegen God keert, dan keert de wereld zich ook tegen de kinderen van God, tegen de gemeente. En dat is eigenlijk wat mij zorgen baart, tenminste in die zin van hoe staan wij als gemeente, als kinderen van God in deze tijd? Worden we daarin meegezogen? Worden we angstig? Of houden we rekening met het feit dat we misschien wel vervolgd kunnen worden? Open Doors, die schrijft in het blad van januari, dacht ik, dat de wereldwijde christenvervolging heel erg toeneemt. Niet alleen in omvang, maar ook in heftigheid. Er worden nu op dit moment 300 miljoen mensen, christenen, broeders, vervolgd om hun geloof. 300 miljoen, dat is een land zo'n beetje als Amerika. En dat kun je je bijna niet voorstellen. Want 300 miljoen, wat zegt dat nou in je hart? Maar als je weet dat in China bijvoorbeeld, daar is een wet aangenomen dat kinderen onder de 18 jaar mogen niet mee naar de kerk. Niemand weet dat, dat weten weinig mensen, maar in China mogen dus kinderen tot 18 jaar niet mee naar de kerk. Nou, de leeftijd waarin mensen Jezus kunnen leren kennen, waarin ze kunnen groeien in het geloof, dat is juist onder die 18 jaar. Er worden camera's opgehangen voor de kerken. De kruisbeelden, alle tekenen van christenen moeten van de gebouwen af. En er is gewoon cameratoezicht in China. Dus, en dat komt heel dichtbij. We leven in de tijd dat ons geloof op de proef wordt gesteld. We zijn net als de discipelen in de boot, zijn we in een soort storm terechtgekomen. En als je de illusie hebt dat de storm gaat zakken, dat het weer overgaat, dan moet ik eerlijk zeggen, ik denk dat dat een illusie is. Ik denk zelf dat het alleen maar erger gaat worden. En dan komt het erop aan, wat is je geloof? Hoe echt is je geloof en je vertrouwen op God als de proef komt, als de test komt? Als alles mee zit, is geloven gemakkelijk. Als het tegen zit, wat doe je dan? Hoe stabiel is je geloof en hoe stabiel is je vertrouwen op God? En ik geloof dat we ons moeten voorbereiden op moeilijke tijden. En nu is het tijd om te laten zien dat wij op de Heer vertrouwen. Dit is het moment om te geloven en te vertrouwen, nu de storm is aangebroken. Nu zullen mensen naar je kijken of je geloof echt is. En ga je nou nu mee in de onrust en de angst van de wereld, die de wereld je aanpraat? Of bewaar je de rust en de vrede door te vertrouwen op jouw God, op onze God? Straal je vertrouwen uit, straal je rust uit. En vertrouw je op de Heer die alle macht heeft in de hemel en op aarde? Dat is de vraag. En wat is nou vertrouwen in de Bijbelse zin? In Psalm 37, ik heb alle teksten uit dit boek, herzien de Statenvertaling, dus ik heb ze hier in het opgeschreven. We kunnen ze allemaal nalezen. Hij staat er ook al. In Psalm 37, de versen 3 tot 5, daar staat: vertrouw op de Heere en doe het goede. Bewoon de aarde en voed u met trouw. Schep vreugde in de Heere, dan zal hij u geven wat uw hart verlangt. Vertrouw uw weg aan de Heere toe en vertrouw op hem en hij zal het doen. En wat is nu Bijbels vertrouwen? In de Hebreeuwse grondtekst, daar staat bata, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar het is B-A-T-A-H, bata, zo zeg ik het maar even. En dat heeft in zich een soort zelfverzekerdheid. Je veilig voelen. Er zit in durf en moed, zorgeloos en hoopvol, een hoopvolle verwachting. Dus met andere woorden, je bent zeker in je geloof, je vertrouwt op je God. En je weet zeker dat je met hem een overwinnaar bent. Dat hij jou de overwinning schenkt in moeilijke tijden. Dat je je veilig en geborgen mag voelen bij hem. Dat is het vertrouwen wat hierover gesproken wordt. En een voorbeeld in het Oude Testament is 1 Samuel 17. Dat stukje tussen David en Goliath. David stapte zelfverzekerd, met durf en met moed op Goliath af. Hij was zeker dat de Heer hem de overwinning zou geven. Er was geen spoor van twijfel. Hij maakte zich geen zorgen over de uitkomst. Hij vertrouwde geheel op zijn God. En dat is het vertrouwen wat voor ons gevraagd wordt. Dat wij zo vertrouwen op onze God. Dat we geborgen zijn in zijn hand. Dat we veilig zijn bij hem. Dat we met moed en met vertrouwen kunnen uitzien en uitstappen in deze tijd. In 2 Korintiërs 1, vers 8 tot 10... daar schrijft Paulus over zijn verdrukking in de wereld. Hij zegt op een gegeven moment in vers 8... want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is. Dat wij het uitermate zware verduren hebben gekregen, boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis al ontvangen, opdat we niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God die de doden opwekt. En hij heeft ons uit zo'n doodsgevaar verlost en hij verlost ons nog. Op hem hebben wij de hoop gevestigd dat hij ons ook verder verlossen zal. Uiteindelijk was Paulus en zijn gezelschap waren in een situatie terechtgekomen dat het zo heftig was, de verdrukking, dat ze eigenlijk dachten, nou, we zijn verloren. Als God niet ingrijpt, dan zijn we reddeloos verloren. Maar God greep in. Ze vertrouwden op hun God. Op hem hebben wij de hoop gevestigd. En dat is ook voor ons een les. Wij moeten op hem onze blik vestigen. Niet op de omstandigheden. We moeten op hem zien in deze tijd. Vertrouwen en geloof horen bij elkaar. Als je iemand niet vertrouwt, geloof je ook niet wat hij zegt. Als je twijfelt aan de woorden van God, als je twijfelt aan de Heer Jezus zelf, dan twijfel je er ook aan zijn belofte. De Heer Jezus in die boot greep bovennatuurlijk in. Hij zei tegen de storm, ga liggen, tegen de golven word rustig. Dat kan een mens niet doen. Jezus is bovennatuurlijk wat dat betreft. En als je hem niet vertrouwt, dan moet je dat in eigen kracht moet je dingen oplossen. Dan moet je vertrouwen op wereldse zekerheden. Nou, we weten nu wat het inhoudt in deze tijd. De wereld is in crisis. We hebben een totale lockdown. Mensen vertrouwen op het vaccin. Ik denk dat wij moeten vertrouwen op God. Wij moeten vertrouwen op God. Hij is onze geneesheer. Hij beschermt. Hij is onze veilige burcht. En dan zie je juist dat de wereld een andere kant op gaat. Men zoekt een oplossing zonder onze schepper. Zonder onze God. En ik zeg niet ik zeg niks over het virus hier of over het vaccin. Dat moet je zelf met de Heer moet je daar in het reine mee komen. Ik zeg niet dat je het wel moet doen of niet moet doen. Dat is een zaak van je eigen geweten. Maar vertrouw op God. Want zonder God zal het vaccin ook niet werken. Als je op jezelf moet vertrouwen, dan geeft dat angst. Dan geeft dat aarzeling, onzekerheid. Dan weet je niet of er hoop is aan het einde van de tunnel. Als je het woord, als je Jezus niet vertrouwt, dan vertrouw je ook het woord niet. Jezus zegt, ik ben de waarheid. Ik ben het woord, het levende woord. En hij is bovennatuurlijk. Hij kan redden. Hij kan uitkomst bieden in een hopeloze situatie. Dat hebben we gezien in een stukje wat we gelezen hebben. En laten we eens even teruggaan naar het stukje wat we gelezen hebben. Er staat op een gegeven moment een paar opmerkingen die ik met jullie wil doornemen. Jezus zegt toen hij in de boot stapte, laten we overvaren naar de overkant. Ofwel, wij gaan naar de overkant. Als Jezus zegt, wij gaan naar de overkant, dan heeft hij daar een reden voor. Hij heeft een doel voor ogen. Het lijkt hier net of je zegt, nou, laten we maar een soort pleziervaartje gaan maken. We gaan naar de overkant en dan gaan we straks weer terug. Nee, maar Jezus doet nooit iets zonder reden. In het verhaal van de Samaritaanse vrouw, daar staat op een gegeven moment, hij moest door Samaria gaan. Hij moest die vrouw ontmoeten. En hij moest, dat wordt ingegeven door de Heilige Geest. En als Jezus zegt, wij gaan naar de overkant of laten we naar de overkant varen, dan heeft hij daar een bedoeling mee. En ik weet zeker dat de discipelen dat hebben geweten. Het staat er niet zo in die zin, maar wij gaan naar de overkant. Het was niet zomaar een uitje. Er was een doel. En Jezus had die man gezien aan de overkant van het meer. Die man die bezeten was. Die dringend hulp nodig had. Die bezeten was door een legioen demonen. Moet je straks thuis maar eens lezen. Die man was zeer gebonden. En ze voeren weg. Maar voordat ze hun bestemming bereikt hadden, stak er een storm op. En het was ook niet ongewoon voor het meer. Want er zijn dan bepaalde windstromingen die op een gegeven moment ervoor zorgen dat er heel veel stormen op dat meer zijn. Maar dit was een storm die zelfs de discipelen, de apostelen, niet hadden meegemaakt. Het waren vissers. Ze waren vaak op dat meer geweest. En ze wisten hoe dat meer was. En dan steekt er een storm op. Dit was geen gewone storm. Dit was een storm die was ingegeven door de Satan. Die zat hierachter. En het had te maken met de bestemming waar ze naartoe gingen, met het doel van de reis. En de storm was zo hevig dat het boot zich begon te vullen met water. Er was echt een noodsituatie. En dan denk je bij jezelf van, nou, Jezus is in de boot. De discipelen weten, Jezus, ze hebben van alles gezien. Ze hebben de wonderen en de tekenen gezien van Jezus. Jezus is in die boot. Hij is in de boot. En niemand komt op de gedachte om te zeggen van, laten we hem vragen om de storm of de golven te bedaren. Laten we hem om hulp vragen. Nee, ze gaan naar hem toe. En ze zeggen, meester, meester, we vergaan. Eigenlijk vertellen ze hem, jongens, maak je testament maar op. Maak je borst maar nat. We zijn verloren. Maar Jezus had een doel. Hij wilde naar de overkant. En hij zou naar de overkant gaan. En als je daarin gelooft dat hij bij je is en dat hij het doel heeft, en hij, dan weet je ook dat Jezus daar gaat aankomen. Als Jezus naar de overkant wil, dan gaat hij naar de overkant. En iedereen die bij hem is, gaat mee. Maar die gedachte kwam niet bij hun op. In plaats daarvan maakten ze hem wakker. Ze vertelden hem dat ze allemaal zouden vergaan en sterven. Allemaal. Er was totaal geen vertrouwen in een goede afloop. Geen vertrouwen in Jezus. En ze hielden er geen rekening mee dat hij hun zou kunnen redden. Er was paniek en angst. Ook nu zitten we in een situatie waarin er paniek en angst is. Ook onder Gods kinderen. En niet onterecht, want we hebben te maken met een gevaarlijk virus. Maar wij hebben een God die ons kan redden. En op hem moeten we vertrouwen. Hij is boven. Natuurlijk, hij staat boven alles. Maar we moeten wel ons keren naar hem. Ik denk als wij ons als natie zouden bekeren tot God. En ik heb niet de illusie dat dat gebeurt. Maar stel dat dat door een of andere oorzaak zou gebeuren. Dat we ons als natie zouden bekeren tot God. Dan zouden we morgen geen lockdown meer hebben. Daar ben ik van overtuigd. Maar zo is het niet. We zijn een minderheid in dit land. En in de politiek, ik hoorde Ploemen nog zeggen, wij moeten eigenlijk af van dat christelijke sausje in de politiek. Dat was in het gesprek met Zekers. We moeten af van het christelijke sausje in de politiek. Men is boos als men in het vraagstuk van abortus op een gegeven moment die 5 dagen bedenktijd af wil, als men dat wil behouden. Men wil het zo gauw mogelijk afschaffen. Dat is de staat van Nederland. Dat is de geestelijke staat van Nederland. Daarin leven we. En ik ga niet zeggen dat dit een oordeel is, maar het is wel een gevolg van onze goddeloosheid. Wat nog verder staat is, ze roepen hem aan als meester, meester, wij vergaan. Meester, meester, hoe zie je Jezus? Zie je hem als een wijs man? Zie je hem als een iemand die goed heeft geleefd? Waar je veel van kunt leren? Of zie je hem als Heer? Het viel mij op dat er staat, meester, meester, wij vergaan. En veel mensen in deze tijd denken van, nou, ja, Jezus was een goed man. Hij heeft goed geleefd en heeft wijze woorden gesproken. Maar als je zo over het woord denkt, als je zo kijkt naar Gods woord, dan kun je ook zeggen, ja, hij heeft wel wijze woorden gesproken, maar ik denk er anders over. Als je het woord ziet als ingegeven door onze schepper, door onze Heer, door God zelf, dan kun je beter de woorden maar opvolgen. Dan moet je er niet meer over gaan discussiëren, dan is het woord is waar, toch? Maar ze roepen hem aan als meester. Niet als God met ons. Niet als Jezus, zoon van David, zoals die blinde in Jericho Jezus aansprak. Hoewel hij blind was, zag hij dat Jezus de zoon van God was. Dat hij God was. En Jezus vraagt dan aan hun, toen hij de wind had bestraft en de golven, dan vraagt hij aan hun, waar is uw geloof? En dat was nogal een aanklacht tegen de discipelen. Waar is je geloof? En dan denk je, ja, hoe kan Jezus dat nou vragen aan ze? Het is toch een bovennatuurlijke storm, het is toch heftig, het is toch een... Ik zou ook zo gedacht, we vergaan. Maar de discipelen wandelden met Jezus. Ze hadden met Jezus gewandeld. En daarom moet je eigenlijk die stukken daarvoor lezen. Ze waren getuigen geweest dat Jezus dood had opgewekt. Dat mensen waren bevrijd van demonen. Dat blinden kunnen zien, dat doven kunnen horen. Hij had zoveel mensen genezen. Ze waren erbij geweest. Ze waren getuigen geweest van al die dingen. En nu komt die storm. En ze waren alles vergeten. Lucas 7, vers 18 tot 23, die pakt het heel mooi samen. Dan komt de discipelen van Johannes de Doper, die komen bij Jezus. En die vragen aan Jezus, bent u het die komen zou? Dat was een vraag namens Johannes de Doper. En dan zegt Jezus in vers 22, ga heen en bericht Johannes wat u gezien en gehoord hebt. Dat blinden ziende worden, kreupelen kunnen lopen, melaatsen gereinigd worden, doven horen, doden opgewekt worden en aan armen het evangelie verkondigd wordt. Dat gebeurde er allemaal. In de nabijheid van Jezus. En de discipelen hadden het allemaal gezien. En Jezus zegt dan tegen de discipelen van Johannes, wat u gezien en gehoord hebt. Ze waren erbij. En daarom was die vraag van waar is uw geloof niet zomaar uit de lucht gegrepen. Ze waren erbij. En als Jezus dan de storm heeft gekalmeerd en de golven rustig zijn geworden, dan hebben ze maar één vraag. Wie is deze toch? Wie is deze toch? Ze waren bevreesd, bang. Zaten dan verderop. En ik zou zeggen, als je dan zo'n noodsituatie hebt en het stormt en je denkt, ik verga. En Jezus staat op en die zegt van, tegen de storm, wees stil. Tegen de golven, word rustig. Als Jezus dan zo staat en alles is kalm en je bent gered, dan zou je denken dat mensen in blijdschap opspringen en God gaan loven en prijzen en hem gaan verheerlijken. Maar dan staat er, in plaats van vreugde en blijdschap, dan staat er, ze waren bevreesd. En ik heb in de King James vertaling heb ik het nagekeken. En dan staat afraid. Dus bang. Ze waren echt bang. Ze waren bang terwijl de storm al was gaan liggen. Terwijl de golven al waren bedaard. En dat is raar. Of misschien toch niet. Want ik geloof dat ze op dat moment zich bewust werden van de aanwezigheid van God. Nog niet. Ik geloof dat ze op dat moment zich bewust werden van de aanwezigheid van God. In Psalm 89, vers 9 tot 10 staat, daar staat geschreven, en ik denk dat ze die woorden in gedachten hebben gekregen. Dat neem ik maar aan. Heere God van de legermachten, wie is als u? Groot van macht bent u, Heere. Uw trouw omringt u. U heerst over de overmoed van de zee. Wanneer haar golven zich verheffen, stilt u ze. Ze werden bepaald bij het feit dat Jezus God is. En wat zou je doen als je in de aanwezigheid komt van God? Ik denk dat je vol ontzag eigenlijk zou neervallen. Jezus was bij de wonderbare, Petrus was bij de wonderbare visvangst. Toen waren er zoveel vissen gevangen dat hij eigenlijk tot de ontdekking kwam van, ja Heer, ik ben een zondig mens. Dat besef kreeg hij op een gegeven moment. Ga weg van mij, ik ben een zondig mens, zei hij tegen Jezus. Toen Jezus voor die vissen had gezorgd. En ik geloof dat nu weer zo'n situatie komt. Ik ben een zondig mens. Weet je, als je Jezus niet kent als jouw redder en verlosser, dan heb je alle reden om bang te zijn als God in je midden is. Als je niet klaar bent om God te ontmoeten, om hem onder ogen te komen, dan heb je alle reden om bang te zijn. Maar als jouw relatie met God oké is, als er niets tussen jou en God in is, dan hoef je niet bang te zijn. Want hij is je vriend. Hij houdt van je. En dan is de vraag eigenlijk die er meteen achterna moet komen, is van, hoe zit het nou met jou, met mijn relatie met de Heer? Is die goed? Is die oké? Is er wel een relatie? Heb je hem al aangenomen als redder en verlosser? Is alles in orde? Dan moet ik even terug naar die vraag van de discipelen van Johannes de Doper. En het antwoord van Jezus. Er werd gezegd Ga heen en bericht Johannes wat u gezien en gehoord hebt. Dat blinden ziende worden, kreupelen kunnen lopen, melaatsen gereinigd worden, doven kunnen horen, doden opgewekt worden en aan armen het evangelie verkondigd wordt. Het is allemaal vastgelegd door Lucas. Niet alleen door Lucas, maar ook door de andere evangelisten. Ook door Paulus in zijn brieven. Alles wat Jezus gedaan heeft, is vastgelegd. Wat wij kunnen lezen. En dan wil ik even wijzen op Johannes 14, vers 15 tot 17. Daar belooft Jezus een andere trooster, de Heilige Geest. En in vers 26 zegt hij: maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles, in alles onderwijzen. En u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Dus, en dat spreekt hij tegen de discipelen die bij Jezus zijn, net zo voordat hij gevangen wordt genomen en gekruisigd wordt, in die week daarvoor. Dan zegt hij, ik zal een andere trooster sturen. En daarvan zegt hij, die zal u in alles onderwijzen. En u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Dus de ooggetuigen die bij Jezus zijn geweest, die hebben onder de leiding van de Heilige Geest alle woorden, alles wat Jezus heeft gedaan, opgetekend in het evangelie. En wij kunnen het allemaal lezen. Wij kunnen allemaal lezen de weg naar God, hoe we verzoend kunnen worden met God. Alle beloftes van Jezus kunnen we allemaal lezen. We hebben allemaal de Heilige Geest ontvangen als we toen tot geloof kwamen. Dus we kunnen niet alleen lezen de woorden, maar we hebben ook nog iemand die ze kan onderwijzen in ons hart. En hoe staan we nu in deze dingen, in deze tijd? Hoeveel tijd besteden we aan Bijbellezen? Hoeveel tijd besteden we aan het onderzoeken van Gods woord? Hoeveel tijd nemen we om te bidden? En dat is cruciaal in een tijd waarin de druk op ons groter gaat worden. Wij moeten het woord kennen. En we hebben het woord. En zolang het dag is, moeten we zorgen dat we het woord tot ons nemen. Er kan best een tijd komen, en ik ben al heel lang bezig ook met Open Doors. We hebben heel wat gebedsnachten hebben we georganiseerd in de loop van de afgelopen jaren. We hebben heel wat voorbij zien komen. En in elke dienst in gebedsnacht kom je uit de filmpjes en uit de getuigenissen van de mensen naar voren, dat ze heel veel hebben aan het woord van God. Als ze verdrukt worden, dan ervaart men de aanwezigheid van God in de druk. En de woorden die ze hebben gelezen, die ze tot zich hebben genomen in al die tijd, die komen dan op in een cel, als ze in een cel zitten waarin ze geen Bijbel hebben. Of in een moeilijke situatie. De woorden komen op. Wij moeten ons richten op God. Wij moeten zijn woord kennen. Maar waar is dat woord bij ons gebleven? We hebben misschien het woord gehoord. We hebben daar in Lucas ook nog de gelijkenis van de zaaier. Het woord, het zaad is het woord van God. Jezus is de zaaier. Waar is dat zaad bij ons gevallen? Is dat langs de weg gevallen? Op rotsachtige grond? Is dat tussen de dorens en de distels terechtgekomen? In de goede aarde? Waar is het gevallen? Hoe staan we erin? Hebben we geloof, geen geloof? Is het geloof verstikt? Is het verdord? Of is het in de goede aarde terechtgekomen? Wij zitten nu midden in de storm. En we kunnen er zeker van zijn dat Satan erachter zit. Net zoals op de storm op het meer. En als wij de illusie koesteren op dit moment dat alles beter gaat worden nog, dan ken je Gods woord niet. Gods woord zegt wat anders. Wij zijn op weg naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. We zijn op weg naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En voor die tijd komt er een verdrukking, zegt Gods woord. Daar spreekt Gods woord over. Maar Gods woord zegt ook dat in de verdrukking dat hij bij ons zal zijn. We zitten midden in de barensweeën, op weg naar een nieuwe hemel en nieuwe aarde. En op die nieuwe hemel en nieuwe aarde zal Jezus met zijn heiligen regeren. En ik hoop dat wij dat zijn. Zoals we hier zitten, dat we hier allemaal straks erbij zijn, dat we met hem zullen regeren op zijn troon. We zijn op weg naar een hoopvolle toekomst. Maar in de tussentijd hebben we verdrukking. Zal het moeilijk worden? Zitten we in de storm? In 2 Timotheus 3, vers 1, dat zegt Paulus tegen Timotheus. Hij zegt, er zullen zware tijden aanbreken. Dat is Gods woord. In 2 Timotheus 3, vers 12 zegt Paulus, allen die God vruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Oei. We hebben het over een lieve God. En we hebben een lieve God. We hebben een barmhartige en genadige God. Maar dit moet ook benoemd worden. Ons geloof kan wat gaan kosten. En we zitten in Nederland nog een beetje in een tijd van, oké, we kunnen ons net nog overal tussendoor laveren. We worden nog getolereerd. Maar hoe lang nog? De boze heeft weinig tijd en dat weet hij. Hij zal alles uit de kast halen om de kinderen van God tegen te werken. Ik heb een paar dingen opgeschreven. Er komt veel meer druk, of steeds meer druk om de principes van God los te laten. Volgens de wereld is het woord van God niet meer van deze tijd. Het wordt steeds moeilijker om de geboden en principes uit te dragen. Mensen willen het niet meer horen. En door die rebellie en door de zonde van, tegen God en de schepper, gaat alles wat leeft en bestaat kapot. Klimaat, de wereld, de aarde. Het gevolg van de zonde is de dood, ziekte en gebrokenheid. En zonder bekering komt er geen herstel. In Romeinen 8 staat, de hele schepping zucht en verkeert in barensnood. En verlangt naar het openbaar worden van de zonen van God. En helaas kiezen de machthebbers van deze wereld voor een oplossing zonder de schepper. Hij wordt buitengesloten. En Psalm 2, dat is dia 6, is heel duidelijk. Waarom woeden de heidenvolken? Waarom bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en zijn gezalden. En ze zeggen, laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Dat staat er. En als het zo is met dat de wereld God wil buitensluiten, zal het ook met zijn kinderen gaan. Dus we moeten rekening houden met verdrukking, met stormen en hoge golven die ons bedreigen. Maar wees niet bang. Jezus is bij ons. Hij is bij ons in de boot, in de storm. En Jezus zegt in Matteüs 28, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En ik ben met u al de dagen tot in de volleinding van de wereld. We zijn veilig geborgen in zijn hand. Tenminste, als je hem toebehoort. Als je gekocht bent en betaald door zijn kostbare bloed. En nu geloof ik zelf persoonlijk in de opname. Ik geloof dat de gemeente van God wordt opgenomen. Voordat het heel erg heftig gaat worden. Voordat het oordeel van God over de aarde wordt uitgesproken, zeg maar. Ik geloof in een opname. Maar dat wil niet zeggen dat we tot die tijd het niet moeilijk kunnen krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat Jezus voor mij het oordeel heeft gedragen. Dus ik kom niet onder het oordeel van God. Dus ik kom ook niet in de grote verdrukking onder het oordeel van God. Dat geloof ik. Maar het is wel zo dat we leven in een tijd die heel heftig gaat worden. En wees voorbereid. Ken het woord van God. Wees volhardend. Wees volhoudend. In Johannes 14 zegt Jezus, laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. En hij zegt tegen zijn discipelen, als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat u ook zult zijn waar ik ben. We lezen deze tekst altijd bij begrafenissen en dan spreken we daarover, over het huis van de Vader. Maar hier staat een tekst, vers 3, als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, zodat u ook zult zijn waar ik ben. En voor mij is dat een heenwijzing naar de opname. Niet alleen als iemand overleden is dat hij dan naar het vaderhuis mag gaan, maar het is ook een tekst van, Jezus zegt, ik maak een woning gereed, ik maak een plaats voor jullie gereed en dan kom ik terug en haal ik jullie op. En dan gaan we hem tegemoet in de lucht. En Jezus zegt dan tegen Thomas, je weet de weg, ik ben de weg, de waarheid en het leven. We zijn allemaal op weg naar de overkant. Ik ga nu een beetje afronden. Of je nou gelooft of niet gelooft, we hebben allemaal een bestemming. We gaan allemaal naar de overkant toe. Daar komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Alleen de bestemming, of je wel of niet gelooft, is verschillend. En dat hangt af van de keuze die je nu maakt. Als je Jezus kent, dan ben je veilig. Dan zijn we straks in het vredesrijk van God, mogen we met hem regeren. Als je hem niet kent, dan gebeurt er wat anders. En alles wijst erop dat Jezus spoedig terugkomt. En de vraag is, ben jij klaar om Jezus te ontmoeten? En tot het zover is, moeten we bezig zijn met de dingen van de Vader. We moeten bezig zijn met de werken van de Vader. Volhardend in het geloof en met vol vertrouwen op de Heer. We moeten het goede doen. God en je naaste liefhebben. Het woord van God vasthouden. Zijn geboden bewaren. Zijn wil zoeken en zijn wil doen. Het evangelie verkondigen in woord en daad. Opdat zoveel mogelijk mensen nog daarvan kunnen horen en gered kunnen worden. Dat is wat we moeten doen. Dat is de missie van de kerk van deze tijd. Bezig zijn met de werken van de Vader en het evangelie verkondigen aan de mensen die het nog willen horen. En ondertussen onderling het goede doen, God en je naaste liefhebben, het woord van God vasthouden, zijn geboden bewaren, zijn wil zoeken en zijn wil doen. En dan wil ik eindigen weer met de Psalm 37. Vertrouw op de Heere, doe het goede, bewoon de aarde en voed u met trouw. Schep vreugde in de Heere, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. Vertrouw uw weg aan de Heere toe, vertrouw op Hem, Hij zal het doen. Amen.